Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Als gij de som van de kinderen Israël opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij in iegelijk de verzoening zijn ziel den Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al wie tot de getelden overgaat, de helft een sikkels naar de sikkel des heiligdoms, deze sikkel is 20 gera, en de helft een sikkels is een hefoffer den Heere. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar oud en daarboven, zal het hefoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heeren geeft, om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen, en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren, om voor uw zielen verzoening te doen. Dan lezen we uit Matthäus 17, vers 22 tot en met 27. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En zij zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de 3 drachmen ontvingen en zeiden: Uw meester, betaalt hij de 3 drachmen niet? Hij zeide: Ja. En toen hij in het huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende: Wat denkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en den eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u.
Gemeente, het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 17, en daarvan de verzen 24 tot en met 27... die u onder andere zojuist zijn voorgelezen. De Heer Jezus is lange tijd niet in Capernaum geweest, hoewel het eigenlijk de stad was waar hij woonde. En niet alleen de Heer Jezus, maar ook de andere van zijn discipelen. Petrus had er een eigen woning. Het was de stad waar de Heer Jezus het meest gearbeid heeft, waar hij wonderen en tekenen gedaan hebben. Op een andere plaats zegt hij, Capernaum, gij zijt tot de hemel toe verhoogd, maar gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Ze waren in de afgelopen tijd op verschillende plaatsen geweest. Een grote rondreis hadden ze gemaakt. Matthäus doet er ons in de vorige hoofdstukken verslag van. Ze zijn de streken van Tyrus en Sidon doorgereisd. Daar vond een gebeurtenis met de Canaanese vrouw plaats. In de streken van Caesarea Philippi kwam Petrus mede namens de andere discipelen tot dat machtige getuigenis, toen de Heer Jezus aan hen vroeg: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Petrus die de mond van de apostelen is en zegt: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op de berg der verheerlijking heeft de verheerlijking van Christus plaatsgevonden, waar hij met hemels licht overstraald was. En zo ging hij door, predikende het evangelie en doende tekenen en wonderen van het koninkrijk der hemelen. Maar dit zal de laatste maal zijn dat hij Capernaum aandoet. Hij zal definitief vertrekken uit Galilea als hij opnieuw naar Jeruzalem gaat. Dan is het om daar als het paaslam geslacht te worden. En onderweg heeft hij er met zijn discipelen over gesproken dat hij moet lijden en sterven, dat hij in de handen van zondaren en moordenaren zal worden overgegeven. En ze zijn zeer bedroefd als ze de woorden uit de mond van hun meester horen. Maar hij heeft eraan toegevoegd, maar dat zal niet zo blijven. Ten derde dagen zal ik weder opstaan. Maar ze begrijpen het niet. En ze zijn in droefheid vervuld. En zo komen ze in Capernaum. En daar zal de Heere zijn heerlijkheid openbaren. Dan zal hij zijn discipelen onderwijzen in zijn persoon en werk. En dat doet hij in het betalen van de tempelbelasting. En dat willen wij met elkaar op deze Lijdenszondag met elkaar overdenken. Christus betaalt de tempelbelasting. En we letten daarbij op een drietal gedachten. Allereerst waartoe hij niet verplicht was, waaraan hij gewillig voldoet en waarop hij op wonderlijke wijze beschikt. Christus betaalt de tempelbelasting, waartoe hij niet verplicht was, waaraan hij gewillig voldoet en waarin hij wonderlijk beschikt. U kunt het zich voorstellen in deze stemming, nadat ze gehoord hebben van de lijdensaankondiging, dat de Heer Jezus zal gaan lijden en sterven. In die gezindheid komen ze in Capernaum, in dat liefelijke dorpje aan de oever van de zee van Tiberias. En ze zijn de poorten van Capernaum nog niet binnengegaan, of er stapt iemand op Petrus af en stelt hem de vraag: uw meester, betaalt hij de didrachme niet? Nee, het gaat hier niet over de belasting aan de Romeinen, maar over de tempelbelasting. Elke morgen en middag worden de offers gebracht. Op de Sabbat en de feestdagen dubbele offers. Nu, daar is hout voor nodig. En daar zijn offerdieren voor nodig. De toonbroden moesten dagelijks vernieuwd worden. Er zijn talloze algemene kosten die aan de tempeldienst verbonden zijn. En dat geld dat moet ergens vandaan komen. En nu is het al eeuwen gebruik dat elke getelde, elke man uit Israël boven de 20 jaar... tempelbelasting moet betalen tot onderhoud van de eredienst, de tempeldienst. En het bedrag dat ze moeten betalen, dat is een halve sikkel of een didrachmen, zoals dat bepaald in Exodus 30... hetgeen we ook vanmorgen gelezen hebben. Vrouwen en kinderen en slaven waren ervan uitgesloten, maar verder moest iedereen hetzelfde bedrag betalen. Er is nog wel eens discussie geweest in het Jodendom of priesters dit nu ook moeten betalen, of dat ze vrij zijn. Priesters vonden dat ze vrij moesten zijn, terwijl de schriftgeleerden hier tegen protesteerden. De levieten moesten wel betalen. En elke getelde betaalde per jaar een halve sikkel. Dat is hetzelfde als een didrachmen. En dat betekende het loon van 2 dagen arbeid. Dus jaarlijks moest ieder Israëliet boven de 20 twee daglonen geven voor de voortgang van de offerdienst. In de schrift wordt het geld der verzoening genoemd. Ze moesten het geld afstaan aan de schatkist om voor hun zielen verzoening te doen. Niet dat ze daarmee de verzoening voor hun zielen konden kopen, of dat dat toch nog een bijdrage was aan de zaligheid van hun ziel. Het herinnerde Israël eraan dat voor hun zonde betaald moest worden. Niet met de prijs van zilver of goud, maar met het bloed. Het bloed der verzoening. En dit zoengeld was tegelijk een tegemoetkoming aan de kosten die de offerdienst met zich meedraagt. En blijkbaar zijn de tempeldienaren daar in Capernaum mee bezig als Jezus en zijn discipelen de stad binnenkomt. De ambtenaar die komt naar Petrus, waarom niet naar Jezus zelf? Waarom stellen ze die vraag aan een van zijn discipelen? Zijn ze bevreesd? Duchten ze de antwoorden van de Heere Jezus? Hij sprak met gezag en met macht. Maar hoe het ook zij, ze wenden zich tot een van zijn voornaamste discipelen en ze stellen de vraag: uw meester, betaalt hij de drachme niet? Het staat met een vraagteken, maar in het oorspronkelijke kan het net zo goed weggelaten worden, want het Grieks kent geen leestekens, een vraagteken of een uitroepteken. Het kan dus ook op een andere manier vertaald worden: jullie meester betaalt de drachme niet eens. Zo in de zin van: wat is dat voor iemand? En op een hele gemene wijze probeert deze ambtenaar een wicht te drijven tussen Jezus en zijn discipelen. En Petrus antwoordt: ja, als het een vraag is, ach, dan hoeft Petrus niet lang na te denken. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk betaalt Jezus zijn tempelbelasting, want hij zal zich zoals in alle dingen ook onder dit stuk van de wet onderworpen hebben. Onstuimig als Petrus vaak was, antwoordt hij: wat denkt u nu wel? Het is verre van mijn meester dat hij de tempelbelasting niet zou betalen. Het kan ook zijn dat de opmerking van de tempeldienaar beschuldigend geweest is. En dat Jezus inderdaad zijn tempelbelasting nog niet betaald had. Het kan erop wijzen dat er niet staat dat Petrus antwoordt, maar Petrus zeide ja. En als dat het geval is, is het te begrijpen dat Petrus daar wat verlegen mee is. Men heeft zijn meester terecht op een nalatigheid gewezen. Ze hebben hem gewezen op een fout in de tempeldienst. Petrus had er niet één kunnen ontdekken in het leven van zijn meester dat hij iets nagelaten had, dat hij in iets tekortgeschoten was. Hij was de volkomen zoon van God. Hij houdt zich aan de wet van Mozes. Maar hoe kan dat? Want stel je voor dat Christus de drachme niet zou betalen, dan zouden ze hem kunnen beschuldigen van een verachter van de tempel. Dan zouden ze iets hebben waarin hij de wet van Mozes, de wet van God, overtrad. Ze zouden hem kunnen beschuldigen van de overtreding van Gods wet. Ach, dat Jezus de tempelbelasting niet had betaald, Dat was geen nalatigheid van de Heere Jezus geweest. Het was ook niet omdat hij het vergeten was. Nee, daar had hij zijn goddelijke bedoeling mee. Hij wilde met zijn discipelen en in bijzonder met Petrus een bepaalde kant op. Hij wilde hem onderwijs geven. Hij wilde hem inleiden in de verborgenheden van het koninkrijk. Petrus moest het middelaarswerk van de Heere Jezus leren kennen. We kunnen ons voorstellen dat Petrus vol gedachten het huis is binnengegaan waar Jezus met zijn discipelen aanwezig was. Misschien was hij wel wat geërgerd, misschien wel wat opgewonden. Hij weet er geen raad mee, zou zijn meester dan toch tekortgeschoten zijn. En toen hij in het huis gekomen was, zo lezen we, voorkwam hem Jezus zeggende. Voorkwam hem. Jezus is hem voor. Hij weet precies wat er in dat geprangd gemoed van Petrus omgaat. In de geest is die getuige geweest van dat gesprek tussen Petrus en die tempeldienaar. Hij kent van verre mijn gedachten. Hij weet de overleggingen van ons hart. Jezus laat blijken dat hij alwetend is. Hij is God. Hij kent de diepste gedachten en overleggingen. Een gemeente, dat is bedreigend. Als we een onverzoend geweten hebben. Als we een belast geweten hebben. God weet wat er ook vanmorgen bij je omgaat. En God torent over de zonde. Ook van onze gedachten. En van onze daden en woorden. Maar wat een troost is het voor alle die God vrezen. En dat de Heer van hen af weet. En dat de Heer hun zorgen en noden kent. En dat hij ze ziet in hun tranen. En in hun worstelingen. God weet van u af. Ook al zit u misschien vanmorgen vol vragen in de kerk. Misschien bent u wel met een bezwaard hart naar Gods huis gekomen. U weet er geen raad op. Maar Jezus reageert op Petrus' nood. Nog voordat hij een woord heeft kunnen uitbrengen. En zo is het nog. Niet waar. Hij zegt het eer ze roepen, zal ik antwoorden. Hij kent uw nood door en door. En dan kan die vanmorgen antwoord op al uw vragen, op al uw zorgen geven, op al uw problemen. U weet de weg niet meer, u loopt vast op de weg der zaligheid. U topt met de vraag, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? U worstelt of uw zondekennis wel diep genoeg is. En u weet niet hoe u tot de verzekerdheid van het geloof moet komen. En misschien hebt u daar van de week mee weer rondgelopen overdag. En wat is dan een wonder, gemeente? Als u dan vanaf de preekstoel het antwoord mag horen. Als er dan voor u gepreekt wordt, voor mij gepreekt wordt. Als u mag ondervinden, de Heere weet van mij af. Hij kent mij. Hij ziet mij. Ook in de verborgen worstelingen die er zijn. Ach, wat kan dat een vrede in uw hart geven. Ja, dan denk u wel eens, wie zou er over mij gesproken hebben met die dominee? Nee, daar heeft niemand met die dominee over u gesproken. Maar God geeft zijn dienstknechten de woorden in de mond. Zodat ze gericht zijn op uw omstandigheden afgestemd zijn. En door zijn goddelijke alwetendheid is de Heere getuige geweest van dat gesprek tussen Petrus en die tempeldienaar. En dan stelt de Heere Jezus aan Petrus de vraag: wat denkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen ze eigenlijk tol? Wie betaalt er nu eigenlijk belasting aan hen? Zijn dat de zonen of zijn dat de vreemden? Met andere woorden, moet de koninklijke familie ook belasting betalen? Of geldt dat alleen van de onderdanen? En zeker in die samenleving was het antwoord heel simpel. Je moet denken aan landen in het Midden-Oosten of in Afrika, waar de heersers ongekende privileges bezaten. De heerser staat boven de wet. En zo was het toen ook. In de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde betaalde men belasting aan de koning. En niet zoals nu aan de schatkist, die heel gescheiden is van het inkomen van de koning. Maar vroeger was de schatkist van het volk tegelijk ook de inkomsten van de vorst. En nu laat een koning toch zijn kinderen niet voor zijn onderhoud betalen. Die zijn toch vrijgesteld van de lasten van het koninklijk huis. Van wie nemen de vorsten tollen of schatting? Ach, en Petrus die geeft dadelijk het antwoord. Natuurlijk van de vreemde. De koning hoeft niet van het geld van zijn eigen zonen, van zijn eigen kinderen te leven. Maar de overigen van het volk, die houden het koningshuis in stand. En dan voegt de Heer Jezus daar dadelijk aan toe, dan zijn de zonen vrij. Nee, de Heer Jezus heeft de betaling van de tempelbelasting niet uit slordigheid of uit onverschilligheid achterwege gelaten, maar uit principe. Een prins betaalt toch niet voor het onderhoud van het paleis. En wat zegt Jezus hiermee? En te midden van heel deze praktische zaak ligt het evangelie in al zijn luister op. Een heldere zonnestraal schijnt door de donkere wolken heen. Met dit eenvoudige voorbeeld zegt hij niets minder dan dat hij de Zoon van God is. In de dienst van God hoeft hij geen bijdrage te geven. Hij is de wetgever. Hij staat boven de wet. En als er iemand boven de wet staat, dan is het Jezus wel. En niemand kan tegen hem zeggen: wat doet gij? Hij is de soevereine, de vrijmachtige, de onafhankelijke. Hij heeft absolute zeggenschap. Begrijpt u waar Jezus heen wil, gemeente? Petrus krijgt hier onderwijs in de godheid van Christus. Hij zelf is de enige en eeuwige Zoon van de Vader. Hij is de Zoon van de Koning. En de tempel, dat is het huis van zijn Vader. En dat geld kwam in de schatkist van zijn hemelse Vader. In het voldoen van deze heffing lag voor iedere Israëliet een belijdenis. Ik heb gezondigd. Ik heb verzoening nodig. Mijn schuld moet betaald worden. Ik sta bij God in de schuld. En ieder betaalde daarom ook het geld ter verzoening, opdat ook voor zijn zonde betaald zou worden. Maar dit kon niet als een verplichting de Zoon van God opgelegd worden. Hij was immers de Zoon des Vaders. Gesteld dat deze belasting en verplicht werd. Ach, dan zou dat betekenen dat hij ook gezondigd had. En dat hij ook zou erkennen, ik ben net als alle anderen een verdorven mens. Mijn schuld moet verzoend worden. Mijn zonden moeten afgewassen worden. Er moet betaald worden voor de verzoening van mijn leven. Gesteld als Christus verplicht was om die tempelbelasting te geven, dan zou dat inhouden dat hij niet de zonderloze Zoon van God was. En dat hij niet onze zaligmaker kon zijn. Dan was het verlossingswerk een mislukking geweest. En zou geen mens de zaligheid hebben kunnen beërven. Tevergeefs zouden we ons tot hem wenden om redding en verlossing. Als hij tot betaling van de tempelschuld verplicht was, dan had hij nooit onze zaligmaker kunnen zijn. Maar de vraag van Petrus klinkt nog na in zijn oren. De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van de zonen of van de vreemden? En Petrus weet dadelijk het antwoord: van de vreemden. Wel vervolgt Christus, dan zijn de zonen vrij. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is de zonderloze Zoon van God. En als Zoon is hij vrij van de wet. En wat wil de Heere daar Petrus nou mee leren? En wat wil de Heere daarmee ons nu leren? Wel, Petrus, zo vanzelfsprekend is het niet dat de Heere Jezus tempelbelasting betaalt. Je denkt wel natuurlijk, de Heere Jezus heeft zich ook aan de wet onderworpen. Die is zijn verplichtingen ook nagekomen. Hij heeft ook de tempelbelasting betaald. Maar hij hoeft helemaal niet te betalen. En met opzet laat de meester, de tempeldienaar, tot Petrus komen met de vraag: uw meester, betaalt hij de die drachmen wel? En zo geeft Christus zijn discipelen onderwijs. Maar niet alleen Petrus heeft dat onderwijs nodig, maar u en ik evenzeer. Christus, de Zoon van God, hoefde de prijs ter verzoening voor zijn zonde niet te betalen. Hij was reeds de volmaakte Zoon van God. Wij hebben gezondigd. En wij hebben Gods geboden overtreden. God eist van ons dat we volmaakt zouden zijn. En we zijn onvolkomen. We moeten de Heer onze God lief hebben met heel ons hart en met heel onze ziel en met al onze krachten. Maar we zijn echter geneigd God en onze naasten te haten. En naar recht moeten we daarom lijden en sterven. En de last van de toren van God zelf dragen. Het was niet te voorzien hoe wij aan die straf zouden kunnen ontkomen. En wanneer Gods geest in ons leven gaat werken, gemeente, ja, dan gaat u er oog voor krijgen. Wie kan mijn schuld verzoenen? Wie kan mijn zonde uitdelgen? Wie kan het voor mij bij God in orde brengen? Dan moeten we de dichter na zeggen: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. O gemeente, als we dan de schuldbrief, weet u ervan? Weet u het bij ondervinding? Dat de Heer u tegenkwam, dat de Heer uw zonde ordentelijk voor ogen stelde, dat u schuldenaar voor God geworden bent, dat u het stof boog aan zijn voeten en uitriep, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Nee, dan is het niet vanzelfsprekend dat er een zaligmaker is en dat er een borg is. En dan wordt het maar al te gemakkelijk vaak gedacht van, ach, die zonden die worden wel vergeven. Want de Heer Jezus is toch in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Nee, gemeente, dat is geen vanzelfsprekend iets. Dat is een eeuwig wonder. Dat die dierbare Christus reeds gesproken heeft in de eeuwigheid. Zie, ik kom, o God, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Uw wil is in het binnenste mens ingewand. Wat wordt het dan een wonder? Dat er een borg is. Dat er een zaligmaker is. Die de tempelbelasting niet hoefde te betalen. Maar die tempelbelasting toch voldaan heeft. In gehoorzaamheid aan het bevel van zijn vader. Dat hij toch zich onderworpen heeft aan de wetten en de inzettingen van de Heere. En dat hij ook dit heffingsoffer gebracht heeft. Zo zijn dan de zonen vrij. Simon Petrus heeft terecht gesproken. Christus zal als de Zoon van God kunnen weigeren om de tempelbelasting te betalen. Er hoefde voor hem geen zondoffers gebracht te worden. Er hoefde niet voor hem geofferd te worden tot de verzoening van zijn zonde. Maar hij wil ook geen aanstoot geven. Achter is zoveel onbegrip. En er is zoveel onkunde. Ook onder de Joden. En ze zouden weer iets hebben om hem aan te klagen. Ze zouden weer iets hebben. Want ze volgden hem nauwgezet op zijn handel en wandel. En als ze maar iets ontdekten waar ze hem van in staat van beschuldiging konden stellen, dan zouden ze dat niet nalaten. Er zouden allerlei praatjes komen. En zou onder het volk gezegd worden, hij betaalt niet eens een tempelbelasting. En dan wil hij zeggen dat hij de Zoon van God is. Dat hij de zaligmaker der wereld is. Maar ter wille van al die anderen onderwerpt hij zich aan de eis van de wet. Maar niet alleen ter wille van die anderen. Want de Heere Jezus liet zich niet gezeggen door de mensen. Als het de waarheid van zijn vader gold, dan ging hij door het vuur. Al kostte het hem zijn leven, al kostte het hem zijn bloed, dan zou hij niet terugdeinzen. Maar hij wil dit voorkomen, dat er allerlei verwarring zou komen rond zijn persoon. En niet alleen doet hij dat om geen aanstoot te geven, maar hij onderwerpt zich ook aan de inzettingen van zijn vader. Gemeente, en geheel vrijwillig. Hij was er niet toe verplicht. Ook al was hij niet aan de wet onderworpen, toch onderwerpt hij zich aan de wet zijns vaders. Net zoals toen hij 8 dagen oud was. Toen werd hij besneden. En dat hield in dat het een belijdenis was. Dat het een zondige jongen was. Maar hij was van zichzelf niet zondig. Maar hij droeg daarin de last van de toren Gods. Van al Gods uitverkorenen. Hij werd op de 40ste dag. Werd hij gelost in de tempel. Het was ook niet nodig geweest. Maar hij heeft zich onderworpen aan de wetten en de inzettingen van zijn vader. Hij is geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij heeft zich laten dopen in de Jordaan. Terwijl Johannes riep, Mij is van nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? En dan zegt de Heer Jezus: als al dus betaamde alle gerechtigheid te vervullen. Hij onderwerpt zich niet vanwege zijn eigen zonde en niet vanwege zijn eigen schuld, maar hier ziet u de borg oprijzen, de middelaar Gods en der mensen, die tot zonde gemaakt is, die een vloek geworden is voor vloekwaardigen, die het zich aan heeft onderworpen om te buigen onder de wil van zijn Vader. Gemeente, hier zijn wij Christus in zijn plaats bekledend lijden en borgtochtelijke gehoorzaamheid. En dat is vernedering geweest voor de Heer Jezus. Diepe vernedering. Terwijl hij geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt hij als de grootste der zondaren tentoongesteld. Hij staat er in de plaats van zijn volk en van zijn kinderen. En hij betuigde daarmee een zondaar te zijn. Hij erkende daarmee verzoening voor de zonde van noden te hebben, hoewel hij de Zoon van God was en dus rechtens was vrijgesteld van het betalen van de tempelbelasting. Heeft hij van dat recht geen gebruik gemaakt, ter wille van zijn Vader, maar ook ter wille van zijn kerk. Hij gaf zijn bevoorrechte positie prijs. En dat deed Jezus inderdaad. En het kostte de Heer Jezus niet een halve sikkel of een drachmen, zoveel als de tempelbelasting inhield. Gemeente, maar hij moest het betalen met zijn bloed. Nee, hij kon het niet afdoen met een muntstuk. Nee, de tempelbelasting was niet genoegzaam tot de verzoening van de zonde van het gehele volk. God eiste gerechtigheid. En hij was niet eerder tevreden dan wanneer aan het recht Gods voldaan was. En dat betekende dat hij sterven moest. Zijn bloed moest vloeien. Dat is de prijs die hij betaald heeft. Heeft de gestalte van het godengelijk zijn achtergelaten. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Het heeft zijn bloed gekost. En hoe zien we hem daar worstelen in de hof van Gethsemane, terwijl zijn zweet werd tot grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hoe hij daar gekropen heeft als een worm en geen man. We horen hem bidden: Vader, indien dat mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Helse angsten en benauwdheden heeft hij doorleden toen hij de prijs ter zonde moest betalen. En heeft het in de bitterste uren van zijn leven aan het kruis uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo heeft hij de volle prijs voor het aangezicht van zijn Vader neergeteld. Hij betaalt de tempelbelasting. En op welke manier doet hij dat nu? Ontbiedt hij Judas, de penningmeester van het gezelschap, degene die de beurs droeg, degene die over de bezittingen van zijn meester beheerde? Nee, hij geeft Petrus een opdracht. Hij moet naar het meer gaan, naar het meer van Galilea. En daar moet hij nee, niet zijn netten uitwerpen. Het is de Heer Jezus niet te doen om een grote vis. Het is hem ook niet te doen om een grote vangst. Maar hij moet zijn hengel meenemen met een angel, met een haak eraan. en die uitwerpen in de zee. En de eerste, de beste vis die hij ophaalt, moet hij zijn mond open doen. En dan zal hij daar een stater in aantreffen. Gemeente de Heer Jezus, hij is de gebieder. Niet alleen van zijn discipelen, maar van heel zijn schepping. Hij gebiedt over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. Hij weet welke vis de eerste zal zijn. Hij weet welke vis die stater in zijn mond heeft. Er staat alles onder zijn goddelijk bestuur. Ach, wij zouden zeggen, dat is ook allemaal toevallig. Nee, gemeente, maar God heeft het zo geleid dat er een visser bezig was, misschien met het binnenhalen van zijn netten, en dat er toen een geldstuk uit zijn zak gegleden is en in het water terechtgekomen. Toen was er net die vis en die zag dat geldstuk en hapte het op. En dat bleef steken in zijn strot, in de bek van dat vis. En toen Petrus gezonden werd met de hengel naar de zee van Tiberias en zijn hengel uitwierp, toen was daar die vis weer. En die Heere gaf die vis de begeerte om dat aas dat aan die haak was verbonden in te happen, zodat hij aan de haak bleef vastzitten. En toen Petrus hem ophaalde, toen was er een stater in zijn mond. O gemeente, God doet alle dingen medewerken, ook de natuur, tot de verheerlijking van zijn naam. Doet hij het nog niet zo, gemeente? Stuurt hij vandaag ook niet de vissen in het net? Het net van het evangelie dat weer uitgeworpen mag worden. En er zullen vissen gevangen worden. God stuurt ze in dat net. Van nature zoeken we allemaal dat net ontsnappen. We zoeken allemaal langs dat net heen weg te schieten, om toch maar niet gevangen te worden. En we hebben allerlei mogelijke manieren zoeken we aan de eis van Gods wet te ontkomen. Maar God bestuurt het. God leidt het zo dat die jongen er niet meer van los kan komen. En dat dat meisje naar de Heere gaat zoeken. En dat er toch in dat jonge leven iets gaat ontluiken. En soms merk je het aan de jongeren, dat ze anders geworden zijn. Dat er liefde komt tot de Heer en zijn dienst. Is het al zo bij jou en bij jullie jongens en meisjes? Heeft de prediking dat al uitgewerkt in je leven? Ben je al gevangen in dat net van het Koninkrijk der Hemelen? Heeft de Heer misschien ongezocht, zonder dat je het zelf wilde, toch daar gebracht waar hij je hebben wilde? En gemeente, dat is een groot wonder dat hier gebeurt. Dat wonder van het vereiste bedrag. Ach, niet dat de Heer Jezus niet op andere manier naar voren had kunnen brengen. Ach, maar hij haalt het uit de schatkist van zijn vader. Heel de schepping, dat is immers de schatkist van zijn vader. En hier komt openbaar dat hij de Zoon van God is, die beschikking heeft over al het goed van zijn vader. Hij kon het zeggen: mij behoort al het gedierte des wouds, het vee op 1000 bergen en meer toe. Zelfs de vissen doet hij dienstbaar zijn aan de uitvoering van zijn middelaarswerk. En toch, gemeente, hoe wonderlijk het ook is. Het zou wel zijn, jongens, als je die hengel uitgooide en je kwam een vis tegen en je vond daar een ring in of je vond daar een geldstuk in. Nou, dan zou je dat aan iedereen vertellen. Ach, dat is nog ineens het grootste wonder hier. Weet u wat het grootste wonder is? Het heilswonder bij uitstek, dat de Heer Jezus gaat betalen. Onverplicht de tempelbelasting gaat betalen. Het hefoffer om voor uw zielen verzoening te doen. Kunt u het begrijpen? Zojuist heeft hij benadrukt dat de zonen vrij zijn. Ze staan immers niet in de schuld. Hij is de zoon van de heilige God, op wie geen vinger gelegd kon worden. En toch gaat hij zoengeld betalen. Niet voor zichzelf, maar voor al zijn uitverkorenen. Vooral degene die hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En dan is er nog een klein trekje in deze geschiedenis. En dat is het slot van onze tekst. En dan wordt het nog rijker, gemeente. En als Petrus erop uitgestuurd wordt, dan krijgt hij de toezegging dat hij in de mond van de vis een stater zal aantreffen. En dat is het dubbele van een didrachmen. Dat is het dubbele van een halve sikkel. En een halve sikkel was de tempelbelasting voor één getelde. En een stater was de betaling voor twee getelden. De vraag van de ambtenaren was geweest: uw meester, betaalt hij ook de didrachme niet? En dat was een openstaand bedrag. Maar als Petrus straks gaat betalen met dat opgeviste muntstuk, gemeente, dan kan hij voor twee betalen. En dat zegt de Heer Jezus ook. Werp de engel uit en de eerste vis die opkomt, neemt hem, en zijn mond geopend hebbende, zult ge een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Gemeente, wat zal er door Petrus heen gegaan zijn? Voor mij en u. U, de Heer, houdt Petrus vrij. Er staat niet voor ons. Met dit onderscheid is duidelijk aangegeven dat er een verschil is tussen de betaling voor Jezus en die voor Petrus. Jezus betaalt voor zichzelf om geen ergernis, om geen aanstoot te geven. Hoewel hij de Zoon van God was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd in het lijden. Maar voor Petrus was dat niet overbodig. Die offers moesten gebracht worden. Dat bloed en verzoening moest voor hem gestort worden. Die offerdienst moest voor hem plaatsvinden. Christus schenkt aan zijn discipel alles wat nodig is voor de vervulling van de dienst aan het huis van de Heere. Hij heeft dit niet gedaan om Petrus het offeren af te leren, maar om Petrus zicht te geven op het middelaarswerk. Het moest hem brengen tot aanbidding van het wonder. Voor mij en ook voor u. Gemeente, hoort hier het evangelie doorklinken. Ook de rekening van Petrus was nog onvoldaan. Ook hij stond in de boeken van het heiligdom bekend als een schuldenaar. Maar als de Heer Jezus nu voor betaling gaat zorgen, dan neemt hij diegene in de betaling mee die hem toebehoren. Die door een waarachtig geloof aan Christus verbonden zijn. Die hij door zijn vrijmachtige genade tot zich getrokken heeft. Ach, ze mogen delen in het goede van Gods huis. En op koninklijke wijze deelt hij de gave mee aan zondaren. Als koning heeft hij ze verworven. door zijn lijden en sterven en als opgestaande levensvorst gaat hij ze uitdelen en deelachtig maken. En wie zijn dat nu? Voor wie hij dat doet? Voor wie betaalt Christus? Wat is het kenmerk? Moet je dan eerst op het niveau van Petrus komen? Moet je dan eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen? Moet je dan toch eerst, en noemt u maar op. Gemeente, ach, toen Petrus, de Heer Jezus, dat huis binnenkwam, was hij ook verbolgen. En was hij ook geërgerd dat Jezus zijn belasting nog niet betaald had. Maar dan staat de Heer niet in de weg om er Petrus bij in te sluiten. Gemeente, wat zal dat een troost geweest zijn voor Petrus. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dat is een wonder geweest voor Petrus. En het is een wonder gebleven voor hem in de zaligheid. En het zal hem in zijn hart geleefd hebben. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Waarom zou Christus voor mij betalen? O jongeren, zoek het toch. Vanmorgen word je weer opgeroepen om de Heere te zoeken. De Heere dringt aan. Hij bidt. Ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Stel het toch niet uit. Val hem toch te voet. Smeek hem toch om genade. Laat de tijd niet voorbij gaan om de Heere te zoeken. Niet om alleen maar van het verderf verlost te worden, maar omdat God het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. O, wat zal dat een wonder voor Petrus geweest zijn. En het zal in zijn ziel nageklonken hebben. En ook in uw ziel, gemeente, als u dat hoort, die middelaar hoort verkondigen. En betaal voor mij en u. Waarom neemt hij mijn zonde weg? Ach, daar is geen verklaring voor in Simon Petrus. Daar is ook geen verklaring voor in wie dan ook. Het is alleen vanuit zijn liefde. En dat alleen. Amen.